Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 135 zingen wij het eerste vers. Prijs de naam van uw God, zeren knechten hier vergaard. Prijs zijn naam en wijs gebod, daar ge in het voorhof staat geschaard. En uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. Psalm 135 en daarvan het eerste vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het derde hoofdstuk. Wij herzeggen u 1 Timotheus 3, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 134... daarvan het derde vers, dat 's Heere zegen op u daal, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. 1 Timotheus 3. Dit is een getrouw woord. Zo iemand tot eens opzienersambt lust heeft, die begeert een treffelijk werk. Een opziener dan moet onberispelijk zijn. Ener vrouwenman, wakker, matig, eerbaar, gane herbergende, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geen smijter, geen vuil gewinzoeker, maar bescheiden. Geen vechter, niet geldgierig. Die zijn eigen huis wel regeert, zijn kinderen in onderdanigheid houdende, met alle stemmigheid. Want zo iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben van degenen die buiten zijn, opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. De diakenen insgelijks moeten eerbaar zijn, niet tweetongig, niet die zich tot veel wijn begeven, geen vuil gewinzoekers, houdende de verborgenheid des geloofs in een reine conscientie. En dat deze ook eerst beproefd worden en dat zij daarna dienen, zo zij onbestraffelijk zijn. De vrouwen insgelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen, wakker, getrouw in alles. Dat de diakenen ener vrouwenmannen zijn, die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Want die wel gediend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en veel vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. En buiten alle twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid.
Gemeente, we zingen uit de Morgenzang de verzen 2, 3, 4, 6 en 7. Verleen ons na genoten rust opnieuw gezondheid, kracht en lust, daar het lichaam door de slaap verkwikt zich weder tot de arbeid schikt. En wat er verder volgt, de Morgenzang, de verzen 2, 3, 4, 6 en 7. Gemeente, wij nemen de behandeling van de Nederlandse geloofsbelijdenis weer ter hand. Aan de beurt is artikel 30 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat willen wij nu eerst aan u voorlezen. Daar staat boven van de regering der kerk door de kerkelijke ambten. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie, die ons onze Here heeft geleerd in zijn woord, namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om Gods woord te prediken en de sacramenten te bedienen, dat er ook opzieners en diakenen zijn om met de herders te zijn als de raad der kerk en door dit middel de ware religie te onderhouden en te maken dat de ware leer haar loop hebben, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden, opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden, nadat zij van noden hebben. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn en naar de regel die de heilige apostel Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder dit artikel de kerkregering door de ambten. Letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op het gezag van de ambtsdragers. In de tweede plaats willen we letten op de taken van de ambtsdragers. En in de derde plaats willen we letten op de vereisten voor de ambtsdragers. Dus wij staan vanmiddag stil bij de kerkregering door de ambten. Drie gedachten. In de eerste plaats het gezag van de ambtsdragers. Dan lezen we aan het begin van dit artikel dat wij geloven dat deze kerk geregeerd moet worden naar de geestelijke politie die ons de Heere heeft geleerd in zijn woord. Daaraan ontlenen de ambtsdragers hun gezag aan de instelling van Christus, zoals we dat terugvinden in het woord. Onze tweede gedachte, de taken van de ambtsdragers. Dan worden daar de drie onderscheiden ambten genoemd, zoals we die in onze gemeente ook mogen kennen, met de daaraan verbonden onderscheiden taken die door de ambtsdragers verricht moeten worden. En dan onze derde gedachte, de vereisten voor de ambtsdragers, beginnende bij door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan, wanneer zulke personen verkoren worden die getrouw zijn. Zojuist hebben wij uit 1 Timotheus 3 allerlei vereisten horen noemen voor ouderlingen, opzieners en diakenen, maar de nadruk valt in dit artikel op de trouw. Van ambtsdragers moet verwacht worden dat zij getrouw zijn. Gemeente, het is alweer even geleden dat we stilstonden bij artikel 29. We zijn bezig, jongens en meisjes, met de artikelen over de kerk. En ik heb al eerder gezegd dat dat onderwerp in de belijdenis best wel een hele grote plaats inneemt. Van de 37 artikelen die er zijn in de Nederlandse geloofsbelijdenis, gaan er 6 over de kerk. Artikel 27 gaat over het wezen van de kerk. Artikel 28 gaat over de noodzaak om zich bij de ware kerk te voegen. Artikel 29 gaat over het onderscheid tussen de ware en de valse kerk. We hebben de vorige keer bij stilgestaan. Artikel 30 gaat over de regering van de kerk. Artikel 31 gaat over de ambten meer uitvoerig in de kerk. En artikel 32 gaat over de kerkelijke tucht. Dus een heel artikel is gewijd aan de regering in de kerk. En dat is voor Guido de Bray een zaak van het geloof. Hij zegt, wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden. En waarom gelooft hij dat? Omdat dat is naar de Heilige Schrift. De gemeente, ik hoop dat u het ook gelooft. En dat jij het ook gelooft. Want wij leven in een tijd waarin er sprake is van een enorme gezagscrisis. Dat zien wij in het maatschappelijke leven. We zien dat in onze samenleving. De maatschappij, de samenleving moet geregeerd worden. Daar is een overheid nodig. Dat is ook een instelling van God. Dat wij geregeerd worden door een overheid die de Heere ons nog geeft. In tegenstelling tot andere plaatsen waar een enorme wanorde is en waarin iedereen maar doet wat goed is in zijn eigen oog. Al is het waar dat onze regering, we hebben dat ook in de achterliggende week weer opnieuw gehoord, zoveel scheuren vertoont dat er nauwelijks van de regeren sprake kan zijn. Mag voor ons wel een zaak zijn van het gebed. Maar heel aangrijpend is dat in onze samenleving er allerlei krachten zijn met een revolutionair karakter. Men wil zich niet onderwerpen aan de overheid. En dat is tegen de Heilige Schrift. Al is het waar dat wij goden meer gehoorzaam moeten zijn dan de mensen. Maar daar is een vijfde gebod. En dat vijfde gebod dat vraagt onderwerping aan het gezag wat over ons gesteld is. En gemeente, dat gaat ook het kerkelijke leven niet voorbij. De gezagscrisis is ook merkbaar in het kerkelijke leven. En daarom heb ik u gevraagd, gelooft u het ook? Dat de kerk geregeerd behoort te worden door ambtsdragers. Wat is het een zegen als mensen zich mogen onderwerpen aan de inzettingen die de Heere geeft. En wat geeft het een schade voor ons en voor onze kinderen als wij ons niet onderwerpen aan de regering in de kerk. Wij geloven. Ik hoop dat dat ook de vrucht mag zijn van de preek in deze middag. Gehoorzaamheid. Onderwerping. Nee, niet aan heerschappij en aan machtswellust, wat ook voor zou kunnen komen in de kerk, maar aan dat gezag wat de Heere over ons gesteld heeft. Wij geloven dat de ware kerk, dat is even een kleine terugwijzing naar artikel 29, waar het ging over de ware en de valse kerk. We hebben de verschillende merktekenen naast elkaar gezet. Die ware kerk, die moet geregeerd worden. Die heeft gezagsdragers die de Heere gegeven heeft. Hoe moet de kerk geregeerd worden? Wel, in de praktijk kom je verschillende kerkelijke stelsels tegen. Het is misschien toch goed om daar even bij stil te staan, zodat we beseffen waarom Guido de Bray hier spreekt straks over een geestelijke politie. Daar is bijvoorbeeld het episcopale stelsel van de Roomse kerk. En dat is een stelsel dat helemaal opgebouwd is in hiërarchieën. De een is meer baas, heeft meer te vertellen, heeft meer gezag dan de ander. Helemaal aan het hoofd, jongens en meisjes, daar staat de paus. De paus zou je kunnen zeggen die de baas van de kerk is hier op deze aarde. En daaronder de kardinalen en de aartsbisschoppen en de bisschoppen en de kapelanen en de pastoors en de dekens. Het is een heel stelsel van allerlei mensen waarbij de een staat boven de ander. Het pausdom is eigenlijk een staatje, een koninkrijkje op zich. Met allerlei regels, met allerlei straffen die heel veel lijken op burgerlijke instellingen. Dat is dus niet zoals wij geloven dat de kerk geregeerd moet worden. Wij hebben geen paus, wij hebben geen kardinalen, wij hebben geen bisschoppen. Bij ons zijn de ambten gelijk. De drie ambten die de Heere gegeven heeft in zijn kerk. Daar is het Lutherse stelsel of het territoriale stelsel. Territorium, dat is een gebied. Wat is het Lutherse stelsel? Waar Luther leerde dat de grens van het land is ook de grens van de kerk. Dat is het territorium. En de vorst in dat gebied is degene die het voor het zeggen heeft in de kerk. En het is waar dat die vorst bijgestaan wordt door een soort consistorie. Een college van theologen en van rechtsgeleerden. Maar uiteindelijk is het de overheid, de vorst, die het in de kerk voor het zeggen heeft. Wel, wij verwerpen dat Lutherse stelsel. Daar is het independentistische stelsel. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat iedere gemeente op zichzelf staat. En dat in dat stelsel de ene gemeente eigenlijk geen verband heeft met de andere gemeente. In die ene gemeente, daar mag men zelf alles bepalen. Het staat geheel los van elkaar. Daar is bijvoorbeeld het collegiale stelsel, dat in de Romeinse kerk voor een periode van 100 jaar, een eeuw wel in gebruik geweest is door de invloed van koning Willem I. En dat is het stelsel waarbij de kerk een soort vereniging is, zou je kunnen zeggen. Met besturen en verenigingen. Dat is ook een stelsel dat wij verwerpen. Het stelsel van kerkregering dat wij mogen hebben en waarvan we mogen geloven dat het gebaseerd is op Gods woord, dat is het presbyteriaanse stelsel. Presbyter. Presbyter, dat is een ambtsdrager, dat is een ouderling. Wij geloven dat de kerk geregeerd moet worden door ambtsdragers die door Christus geroepen zijn. Niet de paus is het hoofd van de kerk, maar Christus is het hoofd van de kerk. Christus is de hoogste gezagsdrager en Christus stelt ambtsdragers aan. Hij roept zijn dienaren en al die dienaren zijn gelijk. Het is niet zo dat de een belangrijker is of meer gezag heeft dan de andere. Ze zijn allemaal gehoorzaamheid verschuldigd aan de Heere Jezus Christus. En zo hebben zij gezag. Zij mogen spreken in zijn naam. Dat is de bevoegdheid, jongens en meisjes, die dominees hebben. Waarom mag een dominee op de preekstoel staan en zomaar 1,5 uur aan het woord zijn, terwijl heel de gemeente aan het luisteren is? Waarom mag de dominee niet zeggen tegen iemand uit de gemeente, nou, spreekt u nou ook maar eens 1,5 uurtje en laat die vrouw ook eens wat zeggen? Want we zijn toch allemaal gelijk? Nee, de Heere roept zijn ambtsdragers en zij moeten de gemeente leiden. We zullen straks horen welke ambten dat zijn. De kerk is geen vereniging. Het is ook heel goed, gemeente, om daartegen te waarschuwen, omdat je merkt, ook in onze gemeente wel, dat er mensen zijn die eigenlijk die kant op zouden willen dat een kerkelijke gemeente een vereniging is. En dan heeft de ledenvergadering, die heeft het dan eigenlijk voor het zeggen. De leden die stellen dan de regels vast en daar zal de kerkenraad zich aan moeten houden. Dus er gebeurt in de kerk wat de meerderheid van de gemeente wil. Maar nee, de kerk is geen vereniging. De kerk moet gehoorzaam zijn aan het woord van God. Dat zijn de regels. En de kerkenraad moet erop toezien dat die regels worden nageleefd. De regering in de kerk is een geestelijke regering. Er wordt hier gesproken over een geestelijke politie. En dan moet u bij de politie niet denken aan de overheidsdienst, aan de politiemannen die toezien op de openbare orde en op de veiligheid. Maar politie, dat betekent hier wijze van bestuur, wijze van regering. In de kerk is een geestelijke regering. In de kerk is geen juridische regering. Maar in de kerk, daar heerst het woord. In de kerk, daar wordt onderwezen door vermaningen. Het gaat om de heerschappij van Christus en om zijn onfeilbaar woord. En gemeente, dan voelt u wel hoeveel de mist dat er is in de kerk van Nederland. Meerdere keren heb ik u gewaarschuwd dat wij leven in een tijd van schriftkritiek. Het schriftgezag, dat neemt enorm af in de tijd waarin we leven. En als de schrift het niet meer voor het zeggen heeft, dan heeft Jan, Piet of Klaas heeft het voor het zeggen. Degene die het hardste roept, of die de meeste aanhangers heeft, of die het meeste mensen kan beïnvloeden, of de dominee die het meeste gezag heeft. Wat is het verschrikkelijk als het schriftgezag niet meer functioneert. Als dat niet de leidraad is van de geestelijke politie. De Heere heeft deze vorm van kerkregering ons overgedragen in zijn woord. Hij heeft de ambten ingesteld. Hij heeft zijn apostelen geroepen. Hij heeft het woord gegeven. Hij heeft in de brieven van de apostel Paulus vele regels voor de kerkregering ons gegeven, die wij zo één op één in de gemeente moeten overnemen. De Bijbel verwerpt elke vorm van eigenwillige godsdienst. De Bijbel vraagt gehoorzaamheid aan het woord des Heren. En de ambtsdragers dienen daarop toe te zien. Gemeente, mag ik eens vragen, hoe kijkt u tegen de ambtsdragers aan? Jacobus zegt, zeg mij wie uw vrienden zijn, en ik zal u zeggen wie dat gij zijt. En als variant daarop zou ik vanmiddag willen zeggen, zeg mij hoe u de ambten ziet, en ik zal u zeggen hoe u Christus ziet. Want dat heeft alles met elkaar te maken. Ja, maar die dominee, of die ambtsdrager, of... Wel, daar gaat het niet om. Het gaat niet om de persoon, maar het gaat om het ambt. Jongens en meisjes, ik moet denken aan koning Saul. Koning Saul was door de Heere aangesteld in het ambt van koning. In het Oude Testament was Israël een godsregering. Er was eigenlijk geen verschil tussen kerk en overheid. Dat was toen één. Koning Saul was door de Heere geroepen als ambtsdrager. En koning Saul was een verschrikkelijk mens. Hij heeft David voortdurend naar het leven gestaan. En op een gegeven moment, toen kreeg David de mogelijkheid om Saul te doden. Hij heeft het niet gedaan. Hij heeft een stukje van zijn jas afgesneden en dat sloeg hem eigenlijk al. Want koning Saul was voor hem de gezalfde des Heren. Zo hoog keek David aan tegen de ambten door de Heere ingesteld, ongeacht wie die ambtsdrager als persoon was. Gemeente, zeg mij hoe u spreekt over de ambtsdragers in uw woning. Zeg mij hoe u met uw kinderen kijkt naar de kerkenraad. Zeg mij hoe u zit onder de prediking van uw woord, van het woord. En ik zal u zeggen hoe u ten opzichte van Christus staat. Want het zijn dienaren door Christus aangesteld en aan hem verantwoordelijkheid verschuldigd. Ambtsdragers die staan niet in dienst van de gemeente. Ambtsdragers zijn geen rekenschap verschuldigd aan de gemeente. Ambtsdragers staan in dienst van Christus. En aan hem zullen zij straks de volle verantwoordelijkheid moeten geven van de wijze waarop zij hun ambt hebben uitgevoerd. Het gezag van de ambtsdrager. Het is geen hiërarchie, het is geen heerschappij voeren over de kerk des Heren, maar het is het gezag wat zij van Christus hebben op grond van het woord uitoefenen. Alzo zegt de Heere, Heere. En als een ambtsdrager dat zegt, en u trekt zich daar helemaal niks van aan, dan verwerpt u Christus. Dan verwerpt u het woord des Heren. Dat is verschrikkelijk. Want dan gaat het, als die ambtsdrager met zichzelf komt en hij komt met zijn eigen woord, dan is het een ander verhaal. Maar als een ambtsdrager u wijst op Gods gebod, als een ambtsdrager komt met de Bijbel, als een ambtsdrager u vermaant op grond van Gods woord en u onderwerpt zich daar niet aan, dan heeft dat grote gevolgen. Het gezag van de ambtsdragers. We gaan naar onze tweede gedachte, de taken van de ambtsdragers. Wij kennen drie ambten in de kerk. Die worden hier ook alle drie genoemd in artikel 30. Eerst was er eigenlijk alleen maar het ambt van de apostelen. Die apostelen die hadden een heel bijzonder ambt. Zij waren de oor- en ooggetuigen geweest van de omwandeling van de Heer Jezus op deze aarde. Ze hadden een geheel eigen plaats in de kerk. Die apostelen hadden eigenlijk de drie ambten in zich. Zij waren de predikers, zij waren de regeerders van de kerk en zij waren het ook die voor de diaconale zorg draagden. En pas later zie je de onderscheiden ambten ontstaan. Zeker in de tijd van de apostelen had je ook de profeten nog en je had ook de evangelisten. Niet de evangelisten zoals wij die kennen, maar de rondtrekkende evangelisten. Dat waren drie bijzondere, je zou kunnen zeggen extraordinaire ambten die niet blijvend waren in de kerk. Vanuit het apostelschap zie je de drie ambten ontstaan van een ouderling met het leerambt, dat is een dominee. De ouderling met het regeerambt, dat zijn onze ouderlingen. En de diakenen met het diaconale ambt. In de eerste plaats de dienaars of herders. Een dominee is herder. Een dominee is vooral herder op de preekstoel. Je moet het formulier maar eens lezen ter bevestiging van een dienaar van het goddelijke woord. Hier oefent een dominee zijn herderlijke taak uit. In het spraakgebruik heeft dat een hele andere wending gekregen. En hebben mensen een tegenstelling gemaakt tussen herder en leraar. En dan is herder het bezoeken van de mensen en leraar is het staan op de preekstoel. Maar nee, het formulier ter bevestiging van de dienaren des woords zegt dat in de prediking de dominee zijn herderlijke taak uitoefent. Dan wijdt hij de gemeente met de staf van Gods woord. En dan wijdt hij de gemeente in de grazige weiden van Gods woord. En dat wil niet zeggen dat het niet bij de huizen moet gebeuren. Dat er geen bezoeken zouden moeten plaatsvinden. Dat mensen daar niet uit Gods woord onderwezen moeten worden. Maar de herderlijke taak, wordt voornamelijk onder de prediking van Gods woord uitgeoefend. Dienaars, dienaars van Jezus Christus en herders van de gemeente. Om Gods woord te prediken. Hier staat wat er gepredikt moet worden. Gods woord. Niet allemaal anekdotes. Niet allemaal spannende verhalen. Niet allemaal nieuwsberichten die u in de krant kunt lezen. Je zou het anderhalf uur op de preekstoel natuurlijk kunnen vullen met allerlei spannende verhalen. En om de hoorders erbij te houden allerlei aantrekkelijke dingen te gaan vertellen, zoals ook wel gebeurt op sommige preekstoelen, waar het woord van God nauwelijks aan de orde komt. Gemeente, ik hoop dat de Heer mij daarvoor wil bewaren. Gods woord te prediken. Alzo zegt de Heere, Heere. Ik moet altijd kunnen zeggen na een preek, wat heb ik gezegd wat er niet stond? En wat ik gezegd heb wat er niet stond, dat mag u wel weer vergeten. Maar wat er stond, dat staat er. Alzo zegt de Heere, Heere. En als dat gepredikt wordt, dan spreekt God zelf door de persoon van de dienaar u en jou aan. We hopen het straks te lezen als broeder Kroon bevestigd zal worden. Dan zal ik zeggen tegen de gemeente van Lisse, gedenkt dat God zelf u door hem aanspreekt en bidt. Neem dan het woord aan, hetwelk hij u volgens de Heilige Schrift zal verkondigen, niet als der mensen woord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Mag ik eens vragen, zit u onder de prediking? Buigt u onder het woord, ook als het niet aangenaam is, ook als het u niet aanstaat, ook als u liever wat anders gehoord had? Het is Gods woord. En het is mijn taak, het is onze taak om dat te prediken en de sacramenten te bedienen, de heilige doop en het heilig avondmaal, zoals dat ook onder ons mag gebeuren. Alleen door de predikanten staat hier, door de dienaars of de herders. Anderen mogen de sacramenten niet bedienen, de studenten mogen het ook nog niet. Dat is het grote verschil. Als zij straks bevestigd zijn, dan staan ze, zoals we dat noemen, in de volle bediening van woord en sacramenten. In de tweede plaats wordt er gesproken over opzieners. Een mooi woord eigenlijk. Opzieners, dat zijn onze ouderlingen. Zij hebben het regeerambt. Zij moeten toezicht houden op de gemeente. Zij moeten immers de sacramenten ook heilig houden, zoveel als mogelijk is, staat er in het formulier. Paulus vermaande de ouderlingen van de gemeente van Efeze om acht te hebben op zichzelf en op de gehele kudde over welke de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. En hij waarschuwt ook dat er na zijn vertrek wolven zullen komen die de kudde niet zullen sparen. De opzieners hebben ook een hele grote, gewichtige taak. En in de derde plaats wordt er gesproken over diakenen. De instelling van het ambt van diaken lezen we in het boek Handelingen, het hoofdstuk 6. Diaken betekent dienaar. Mooie naam. De Heer Jezus gebruikt die naam van zichzelf. De Heer Jezus zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Letterlijk staat er, jongens en meisjes, ik ben gekomen om diaken te zijn. Om te dienen. Een heerlijk ambt, het ambt van barmhartigheid, om ellendigen te bedienen. om met de herders te zijn als de raad der kerk. Volgens onze Nederlandse geloofsbelijdenis bestaat de kerkenraad uit predikant, ouderlingen en diakenen. Daar is enig verschil met de Dordtse kerkorde. In de Dordtse kerkorde worden de diakenen niet direct tot de kerkenraad gerekend. Al wordt er onderscheid gemaakt tussen een kleine gemeente en tussen een grote gemeente. In onze belijdenis horen de diakenen voluit tot de raad der kerk. En daar ben ik het ook van harte mee eens. Waarom? Omdat die drie ambten gaan terug op de schepping. De Heere heeft de mens geschapen tot profeet, priester en koning. Profeet ziet op het profetisch ambt, het ambt van dienaar des woords. Priester ziet op het diaconale ambt. En koning ziet op het regeerambt van de ouderlingen. En deze drie ambten tezamen worden geroepen om opzicht te hebben. Zij het dan dat ieder daarin een eigen taak heeft en een eigen verantwoordelijkheid, maar om opzicht te houden over de gemeente, zijnde een raad der kerk. Ik vind dat een prachtige uitdrukking. Wat doet de kerkenraad, jongens en meisjes? De kerkenraad beraadslaagt. De kerkenraad houdt raad. En probeert in het midden van de gemeente overeenkomstig Gods woord en overeenkomstig de orde die wij hebben in onze kerk de zaken zo te laten verlopen zoals het behoort. En dan lezen we de drie taken die daaraan verbonden zijn. De herders, er staat door dit middel de ware religie te onderhouden. Waarom roept de Heere predikanten? Om de ware religie te onderhouden. Wat betekent dat? Iemand zegt nou dat de boodschap die gebracht wordt over de waarheid gaat en dat die waarheid ook bewaard blijft. Ja, zeker is dat een onderdeel ervan, maar het is veel en veel en veel meer. De religie. De religie is toch niet alleen de waarheid? Nee, de religie heeft betrekking op je hart. De religie heeft betrekking op ons hele leven. De religie ziet op het geloof. De religie ziet op de vrezen des Heren. Dus het gaat er niet alleen om dat de dominee zegt, op grond van Gods woord, zo en zo is het. Maar de prediking is ook bedoeld om het geloof te werken in de harten van zondaren. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen, alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Het doel van de prediking is ook dat mensen de Heere gaan vrezen, jongens en meisjes. Doe je dat al? Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelfs zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Is dat de vrucht van de preken geweest in je jonge hart? Daar heeft de Heere zijn knechten voor geroepen. Religie is een moeilijk woord. Maar het is een heel veelomvattend woord. Daar gebruikt de Heere de prediking voor. U komt niet alleen naar de kerk om het onderscheid te horen tussen waar en vals. Maar u komt naar de kerk om de Heere te leren kennen als het goed is. U komt naar de kerk om uzelf te leren kennen. U komt naar de kerk om de Heere Jezus te leren kennen. En ook in de komende periode op de huisbezoeken zal daar weer naar gevraagd worden. Wat is de betekenis van de prediking voor u? En van de prediking voor jou. Het is een voorrecht om eronder te mogen zitten. Maar dat is niet genoeg. De Heere heeft het bedoeld als een middel om de ware religie te onderhouden. En te maken, inderdaad, dat hoort er ook bij, dat de ware leer haar loop hebben. Dus u komt naar de kerk ook om de waarheid te horen. U komt naar de kerk om te horen wat het is en ook wat het niet is. Er staat ook in het formulier van de bevestiging dat het mijn taak is om dwalingen, om die te weerleggen op de preekstoel. Iemand schreef mij een keer, daar kom ik niet voor naar de kerk. Toen ik een waarschuwing maakte tegen een hedendaagse dwaling. Ik zei, ja, het is wel mijn taak om dat te doen. Het is misschien niet aangenaam, maar het is wel mijn taak om op de preekstoel te waarschuwen tegen ook moderne dwalingen die er zijn in onze tijd. Dat de ware leer haar loop hebben. Wij hebben in de kerk geen leervrijheid. Het is niet zo dat iedereen zomaar wat kan roepen. Ook dominees niet. Wij zijn gebonden aan het woord van God en de daarop gegronde belijdenis, waar we ook van harte mee ingestemd hebben toen we belijdenis deden en toen we in het ambt bevestigd zijn geworden. Dan wordt het tweede genoemd, de ouderlingen, dat ook de overtreders op geestelijke wijze gestraft worden en in de toom gehouden. De ouderlingen moeten regeren en de tucht oefenen. En tucht oefenen, dat klinkt misschien heel erg streng, maar dat is niet juridisch bedoeld. Ouderlingen, jongens en meisjes, mogen geen boetes uitdelen. Ouderlingen die mogen geen lijfstraffen geven. Ouderlingen die hebben geen uitrusting zoals een politie. Een politie heeft allerlei wapens bij zich als hij op pad gaat en die mag hij soms ook nog gebruiken. Ook. Dat heb je bij een ouderling niet. Een ouderling heeft alleen maar een Bijbel. En daar komt de ouderling mee. Daar vermaant hij uit als iemand bijvoorbeeld in de zonde leeft. En hij probeert zo'n zondaar terecht te wijzen. En dat doet hij, dat is medisch bedoeld. We gaan het volgende keer nog wel hebben over de tucht. Maar dat is bedoeld tot iemands behoud. Als iemand op het punt staat om een grote zonde te doen, dan zeggen we, doe dat toch niet. Hier staat het. Het mag niet van de Heere. De Heere zegt, gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen, gij Gods geboden. Daar komt de ouderling mee, als het goed is, tot behoud van zondaren. Geestelijke wijze, geen wraakoefening of iets dergelijks. Zo wordt het wel eens ervaren als iemand met de tucht in aanraking komt. Alsof dat een grote vernedering is. Alsof je een pak slaag krijgt. Wel nee. Het is als het ware een arm die je probeert terug te trekken. Die weg, die gaat naar het verderf. In het formulier van het Heilige Avondmaal, daar staat dat ik moet zeggen tegen mensen die openbaar in de zonde leven. Hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, stelers, echtbrekers. Daar moet ik tegen zeggen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben. Zolang ze in zulke zonden blijven. Dus de boodschap is, breek daarmee. Kom daarvan terug. Dat is de taak van ons als ouderlingen. En in de derde plaats wordt er gesproken over de diakenen. Waarom heeft de Heer de diakenen gegeven? Opdat ook de armen en bedrukten geholpen en getroost worden nadat zij van noden hebben. De diakenen zijn er niet alleen voor de armen. De diakenen zijn er zeker voor de armen. Maar vaak wordt het diakenambt door mensen beperkt alleen tot geldelijke steun. Maar nee, zo is het niet. Diakenen zijn er ook voor de bedrukten. Diakenen zijn er ook voor de zieken. Diakenen zijn er voor de rouwdragenden. Diakenen zijn er voor mensen met sociale noden, van eenzaamheid en wat dies meer zij. De Heere geeft hen, en het is eigenlijk jammer dat het diakenambt in veel gemeenten niet zo functioneert, maar het diakenambt is door de Heere juist gegeven. En gelukkig is daar steeds meer oog voor gekomen wat nou diaconale zorg inhoudt in het midden van de gemeente. En wat verdienen dan de diakenen gemeente ook volwaardig als ambtsdrager gezien en erkend te worden. Ook een ambtsdrager, ook een diaken mag een pastoraal gesprek voeren. Ook een diaken mag en moet zijn bezoek afsluiten met een gebed. Ook een diaken behoort troostrijke redenen te spreken. Het is een bijzonder mooi ambt. Het priesterambt van de Heere Jezus Christus. Ik zou niet durven zeggen dat dat minder is dan zijn profetisch ambt. Het is niet goed als er een hiërarchie zou zijn tussen dominee, ouderlingen en diakenen. Want zij schaduwen allemaal de drie gelijkwaardige ambten af van de Heere Jezus Christus, die hen in het midden van de gemeente laat functioneren. Dat is een geschenk, jongens en meisjes, van de Heere Jezus. Staat in Efeze 4. Dezelfde die eerst naar beneden gekomen is, naar deze aarde, die doet ten hemel gevaren is, dezelfde heeft gegeven. En dan komt er een rij met namen van ambtsdragers. Dominee de Gier zei op onze theologische school: ambtsdragers zijn hemelvaartsgeschenken. Hebt u er zo wel eens tegenaan gekeken? De Heer Jezus is er niet meer in ons midden. Hij is in de hemel. Maar hij laat zijn kerk niet alleen. Hij zorgt voor ambtsdragers. Hij zorgt voor predikanten. Hij zorgt voor ouderlingen en voor diakenen tot opbouwing van de kerk, van zijn geestelijke lichaam. En de vraag is, hoort u bij dat geestelijke lichaam? U zegt, ja, ik ben lid van de kerk. Ik heb belijdenis gedaan, ja. Maar daarmee hoor je nog niet tot het geestelijke lichaam van de Heer Jezus Christus. En jongens en meisjes, het allerkleinste deeltje van het lichaam van de Heer Jezus Christus is veel meer dan het allergrootste wat deze wereld ons ooit zou kunnen bieden. En hoe ga je horen bij het lichaam van de Heer Jezus Christus? Door een nieuw hart te krijgen. Dat is het allerbelangrijkste. Daarvoor kom je naar de kerk. Niet omdat het van je vader en je moeder moet, maar omdat het een middel is dat de Heere wil gebruiken om zijn kerk te bouwen. En dan zijn ambtsdragers zijn hele gebrekkige mensen. Iedere dominee, iedere ouderling, iedere diaken, daar zou je wel wat van kunnen zeggen. De een heeft dit karakter en de ander heeft die zwakheid en hij heeft toen en toen die fout gemaakt en zo. Ja. Maar de Heere gebruikt gebrekkige mensenkinderen, opdat zijn kracht door hun zwakheid volbracht zal worden en hij er de eer van zal krijgen. We gaan naar onze derde gedachte, de vereiste. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen Psalm 2 en daarvan het derde en het zevende vers. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht, ontzie mijn toorn, verdoolde stervelingen. En wat er verder volgt, Psalm 2 en daarvan het derde en het zevende vers. Onze derde gedachte, de vereisten voor de ambtsdragers. Door dit middel, door die ambtsdragers, de Heere werkt middelijk. En ambtsdragers, dat zijn instrumenten die de Heere gebruikt, gebrekkige instrumenten. Soms gebroken instrumenten. De Heere, dat is wonderlijk jongens en meisjes, als de Heere een instrument gaat gebruiken, dan breekt hij het eerst stuk. We zouden zeggen, nou, daar heb je er niks meer aan. Mozes was door de Heere, had van de Heere een roepingsbesef gekregen om het volk te verlossen. Nou, Mozes was vol goede moed. En hij grijpt ook in. Hij slaat die Egyptenaar dood. Kijk, zo'n leider moet je hebben. Wat doet de Heere dan? Dan breekt de Heere Mozes. 40 jaar gaat hij de woestijn in. En dan roept de Heer hem nog een keer, dan zegt hij, ja, maar ik kan niet, Heer, ik kan niet en ik durf niet en ik heb geen stem om te spreken, ik ben niet wel ter tale, u kunt beter een ander nemen. Dan zegt de Heer, nee Mozes, jij gaat naar Farao, een gebroken instrument. Zo zorgt de Heer ervoor dat hij altijd de eer krijgt. Door dit middel zullen alle dingen in de kerk wel en ordelijk toegaan. God is een God van orde. De apostel Paulus zegt het in 1 Korinthe 14, dat God wil dat alle dingen eerlijk en met orde geschieden. Naar de orde van Gods woord en de orde van de daarop gegronde kerkorde die wij mogen hebben, de Dordtse kerkorde. U denkt misschien, waarom gaat het in onze gemeente? Doet die kerkenraad zo? Waarom beslissen ze dat zo? Waarom heel veel dingen staan in de kerkorde? Het is best wel mooi om zich daar eens in te verdiepen. U zult dan ook veel beter begrijpen waarom de dingen in de kerk gaan zoals ze gaan. Dat is niet omdat deze kerkenraad dat allemaal verzint of eigenzinnig daarin optreedt, maar omdat wij een kerkorde hebben waarin staat dat wij geen gezangen zingen dan alleen die achter in ons psalmboekje staan. Dat staat in onze kerkorde. En zo staan er zoveel dingen die geregeld zijn, waardoor de dingen ordelijk verlopen. En dat wil de Heere. En dat doet de Heere door ambtsdragers. En dat gaat het beste als personen verkoren worden die getrouw zijn. We zouden natuurlijk heel 1 Timotheus 3 kunnen behandelen en Titus 1 vers 7 tot en met 9, waarin al die kenmerken genoemd worden die een ambtsdrager nodig heeft. Maar ik vind het mooi dat Guido de Bret dat samenvat eigenlijk met één woordje en dat is het woordje getrouw. Iemand die getrouw is, die zal geschikt kunnen zijn om ambtsdrager te zijn. En iemand die niet getrouw is, die kan ook in het ambt niet dienen. En gemeente, we leven in een tijd van ontrouw. Op allerlei gebied. En dat maakt je soms zo ontzettend verdrietig. Ontrouw ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de mensen onderling. Ontrouw ten opzichte van God. Ontrouw ten opzichte van de kerkelijke gemeente. Ontrouw aan de belijdenis. Ontrouw in het ambt. Ontrouw bij mensen, zei de dichter al, bij mensen is nog trouw, nog waarheid meer. En God eist van ons trouw. Trouw in de belijdenis. Trouw in het huwelijk. Trouw in het ambt. Trouw in de verantwoordelijkheid die wij hebben. En ontrouw, dat geeft schade op allerlei gebied. Een ambtsdrager moet getrouw zijn aan Christus. Want hij moet 's avonds zijn knieën kunnen buigen. Christus is zijn zender. Christus heeft hem geroepen. En als een boodschapper een andere boodschap brengt dan de zender hem opgedragen heeft, dan is die boodschapper ongeschikt. Hij moet getrouw zijn aan zijn zender. Hij moet getrouw zijn aan het woord. Want dat woord, dat is het richtsnoer. Hij moet getrouw zijn aan de eed die hij gezworen heeft. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig. In het aanvaarden van een ambt spreekt een dienaar uit dat hij dat begeert te doen, omdat de Heere hem daarvoor geroepen heeft en vraagt de Heere hem de trouw te geven die hij daarin nodig heeft. Ja, ik van ganser harte. Dat is wat een dienaar des woords zegt. En ja, zo hebben onze broeders dat gezegd met hun ja-woord. Trouw aan de eed, trouw aan de kudde, trouw aan de gemeente die ons van Gods, in Gods voorzienigheid bevolen is. Getrouw, en bid u daar alstublieft om, of dat ambtsdragers getrouw mogen blijven. Want er is zo'n grote mate van verleiding om niet Christus getrouw te zijn, maar mensen getrouw te zijn. Om niet het woord getrouw te zijn, maar mensen getrouw te zijn. Om dan toch te blijven bij de boodschap, zelfs al zouden er gemeenteleden vertrekken. Dat doet voor een dominee altijd zeer. En om dan staande te blijven en zeggen, en toch blijf ik deze boodschap verkondigen. Alzo zegt de Heere, Heere, getrouw. Anders ben ik niet geschikt voor het ambt. En die trouw die zal de Heere moeten geven en staande moeten doen blijven op de plaats waar hij riep. In Johannes 10, daar heeft de Heere het ook over huurlingen. Huurlingen, dat zijn mensen die de kudde ook geleid hebben, ambtsdragers. Maar ze hebben er niks mee eigenlijk. Ze doen het alleen maar om zichzelf. En als hun eigen hachje in gevaar komt, als er een beer komt of er komt een wolf. Weet je wat die huurling doet? Die slaat op de vlucht, die laat al die schapen aan zichzelf, aan hun lot over. Want die denkt, mijn naam, mijn leven loopt gevaar, wegwezen hier. En ook in het ambtelijke leven zijn er huurlingen. Mensen die geen liefde hebben tot de schapen. Die zichzelf er niet voor over hebben. Die op de vlucht slaan. Als hun eigen hachje in gevaar komt. Iemand die waarlijk liefde heeft, dat was Jeremia. Hij was één met de schapen, ook toen de Babyloniërs kwamen. Die schapen die hem op zijn hart getrapt hadden, die hem in de put gegooid hadden. Maar die hij toch erkende als zijn volk. Personen die getrouw zijn. En naar de regel die de heilige Paulus daarvan geeft in de brief aan Timotheus. Zijn ambtdragers volmaakte mensen? Nee. Dat weten ze zelf als het goed is, maar al te goed. Zo vaak als zij het ambtelijk werk moeten verrichten, hebben ze zichzelf al af moeten keuren. U zegt, ik zie ze op tegen de huisbezoeken, die straks weer afgelegd worden, wel de ambtsdragers zien er ook tegenop. Een dominee ziet vreselijk op tegen de prediking, als hij onderaan het trapje staat, dat gelooft u misschien niet. Maar je moest eens weten wat er dan door een ambtsdrager heen gaat. Een ambtsdrager die op huisbezoek moet. Een ambtsdrager die een pastoraal gesprek moet doen. Een ambtsdrager die iemand moet gaan vermanen. Ja, dan loop je soms al wat rondjes door de studeerkamer. Eer dat je de moed bij elkaar verzameld hebt om dat te gaan doen. Ambtsdragers zijn geen volmaakte mensen. Gebrekkige mensen, maar instrumenten. Die de Heere wil gebruiken. Het zou groot zijn, jongens, als je in het ambt zou mogen dienen. Maar het ambt maakt niet zalig. Judas was een geroepen ambtsdrager. Hij had zich er niet ingedrongen. De Heer Jezus heeft Judas net als de andere apostelen geroepen om te prediken, om de zieken te genezen, wonderen te doen, melaatsen te reinigen. Oh, dan heeft de Heer Jezus zich wel vergist, zeker? Nee. Nee, ook Judas moest dienen. In Gods raad is dat zo bepaald. Hij moest ervoor zorgen. Hij heeft ervoor gezorgd dat Christus in de handen van de zondaren is overgeleverd. Maar wat is het voor Judas zelf verschrikkelijk geweest om zo te moeten dienen, terwijl je zelf vreemdeling bent van vrije genade. Gemeente, wat betekent u voor de gemeente? Er is ook nog een ambt aller gelovigen. Deze ambten zijn de verbijzondering. Het is een bijzondere roeping is daarvoor nodig. Maar er is ook een ambt aller gelovigen. En hoe staan wij dan in de gemeente? Bent u daarin getrouw? Weet u zich daarin geroepen? Bent u de zalving van Christus deelachtig? Spreekt u tot zijn eer? Wijst u de zonde ook af? Als u die ziet bij andere gemeenteleden, bent u bewogen met de nood die u rondom u heen ziet? U hebt ook een taak. U moet niet alleen naar de kerkenraad kijken. Mogen wij straks horen: over weinig zijt gij getrouw geweest. Getrouw. Over veel zal ik u zetten. Kom in de vreugde uws Heren. Amen. Gaat u hen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.